U luistert naar Nooit meer slapen. Vroeger werkte de 43-jarige André Platil in het bedrijfsleven. Maar hij had een verhaal te vertellen en stortte zich dus op het schrijven van een roman. Die roman is er nu, Alles hiervoor. Een ontwikkelingsroman over verlies, rouw en idealen. Onze verslaggever Tjitske Mussen zocht André Platil op.
André Platil, jij hebt net je debuutroman geschreven, Alles hiervoor, uitgegeven bij de Arbeiderspers. Je bent nieuw als schrijver, als ik het zo mag zeggen. Je bent ooit begonnen als succesvol reclameman, marketing- en communicatiespecialist voor grote bedrijven. En nu is er ineens een boek. Hoe komt dat zo?
Ja, ik schreef eigenlijk altijd al. En mijn werk voor de reclamewereld bestond er ook uit om analyses te maken van cultuurveranderingen. Dus ik was niet zozeer reclameman als wel het creëren van een context. Van wat gebeurt er in de cultuur? En wat betekent dat voor relaties tussen mensen, maar ook relaties tussen mensen en bedrijven? Dus, en daar schreef ik rapporten over en soms ook essays. En ik merkte dat ik steeds meer plezier kreeg in schrijven. En ook als 10-jarig jochie was ik al bezig met korte verhalen. En dan ben ik ook in die periode dat ik marketeer was weer op gaan pakken. Dus naast die essays die puur een commercieel belang hadden, ben ik ook weer gaan schrijven. En die fascinatie heb ik verder uitgebouwd.
En toen begon je ook meteen met het schrijven van fictie, van verhalen?
Ja, we begonnen met korte verhalen, met gedichten. Ik heb in de periode dat ik nog in de reclame werkte ook een gedichtenbundeltje geschreven. En ik heb heel veel korte verhalen geschreven die ik nooit gepubliceerd heb. En heel af en toe op mijn blog plaats ik erin.
En toen was er ineens de kans om een boek te maken?
Nou, dat verlangen had ik eigenlijk al heel lang. Ik wilde al heel lang een verhaal kwijt. Dus het was niet zozeer dat ik schrijver wilde worden, maar dat ik de urgentie om een verhaal naar buiten te brengen in mij voelde branden. En dat opgeschreven moest worden. En dat was eigenlijk alsof ik geen keuze had. Ik wilde dat heel graag schrijven. Ik twijfelde enorm over mijn capaciteiten als schrijver. Kon ik dit wel? Ik was een jaar of 40 toen ik met deze roman begon. Dus ik ben er 4,5 jaar mee bezig geweest. Ben ik niet te oud? Kan dit nog wel? En ik had het gevoel dat er eigenlijk geen keuze was. Dat het schrijven vanzelf ging, ondanks die twijfels.
En hoe ging je toen te werk? Is dat dus ook je dagelijkse bezigheid geworden? Of deed je nog dingen daarnaast?
Nauwelijks dingen ernaast. Ik ben me gaan bezighouden met stukjes schrijven, spontaan. Nog geen structuur aanbrengen. Nog geen idee van een verhaallijn, maar de dingen die ik in me opvoelde borrelen, om die gewoon op papier te zetten. En langzaam vormde zich een verhaal. Het begon eigenlijk eerst met kunstessays. Ik was zelf lange tijd heel erg geïnteresseerd in kunst en hoe ik aan de hand van kunst mezelf staande kon houden in de wereld. Alsof kunst voor mij een oriëntatie was om meer te weten te komen over wie ik zelf ben, maar ook waar de wereld naartoe gaat. En dus ik begon eigenlijk met het schrijven van kunstessays, waarvan er een vijftal of zestal in het boek zijn verschenen. Die ook kenmerkend zijn voor de manier waarop Jonathan, de hoofdpersoon in de roman, in de wereld staat. Hij heeft een traumatische gebeurtenis achter de kiezen en gebruikt de kunst eigenlijk om zich staande te houden.
En hij is ook een soort cultuuranalist, toch? Of hij geeft presentaties over wat kunst kan betekenen voor bedrijven of politici. Of het blijft een beetje duister wat hij nou precies doet, maar...
Ja, je zou kunnen zeggen dat hij lange tijd adviseur is geweest. Hij heeft zich moeten terugtrekken, omdat zijn moeder en broertje allebei overleden zijn. Dat heeft hem heel erg aangegrepen. Heeft hij angstaanvallen van gekregen. En daardoor is zijn mogelijkheid om een carrière op te bouwen eigenlijk ontnomen. En in die periode van terugtrekking heeft hij de kunst aangegrepen om zichzelf staande te houden. Vervolgens voelt hij zich weer krachtig genoeg om erop uit te trekken. En gaat in op de uitnodiging van een vroegere werkgever om een presentatie te geven in Californië. En daar begint het verhaal.
Ja, daar begint het verhaal. Want daar ontmoet hij de eerste belangrijke persoon in dit boek, de Noor. Kun je eens beschrijven wat dat voor iemand is?
Ja, de Noor is een charismatische man die er nogal bijzondere ideeën op nahoudt over hoe de wereld georganiseerd is. En hoe we ons kunnen bevrijden als mens en als wereld. Eigenlijk zegt hij dat de manier waarop we de wereld georganiseerd hebben op dit moment, dat een manier is waarbij we onszelf, anderen en de wereld geweld aandoen. En dat hij gebaseerd is op machtsdrift. En op voortdurende strijd. en voortdurend elkaar de loef afsteken. En de Noor heeft het gevoel dat de huidige leiders, politieke leiders en zakelijke leiders kortzichtig zijn en alleen maar uit zijn op eigen gewin. En hij heeft daarvoor een radicale oplossing.
Ja, die laten we nog even achterwege, anders dan geven we al te veel weg. Hij omgeeft zich in Californië met mensen die er net zo over denken. Een soort, ja, een beetje een hippie-achtige community. En daar belandt Jonathan, de hoofdpersoon, ook. Uiteindelijk is die Noor, de Noor, is niet alleen ideologisch belangrijk voor Jonathan, maar vooral emotioneel.
Ja, dat klopt. Jonathan heeft wel het gevoel dat hij voor het eerst weer de wereld in kan. Maar wordt nog steeds geplaagd door angstaanvallen. Wordt nog steeds geplaagd door herinneringen die hem heel veel verdriet doen. En langzamerhand wordt die band tussen Jonathan en de Noor sterker. En durft hij het aan om iets van zijn verleden te vertellen tegen de Noor. Daardoor wordt die band nog strakker en krachtiger. En op een gegeven moment rijden ze samen van Californië de woestijn in, de Mojave-woestijn in. En daar vindt een sleutelscène plaats. Ik loop naar de plek waar het plateau opkwamen. De Noor achter me aan. Hij vraagt me om te stoppen. Ik draai me om. Hoe oud ben je? 41. Hoe oud was je moeder toen ze overleed? 43. Nog 2 jaar en je overleeft je moeder? Ja. Ontspan. Direct daarna doet hij een klap uit. Op mijn borst. Ik tuim me achterover. Wat doe je? Hij raapt me op. Zet me op mijn benen. En trapt me dan vol op mijn bovenbeen aan de binnenkant. Zijn voet aan het einde iets gedraaid. Ik voel een pijnscheut naar mijn lever. Mijn been wijkt alsof het met een gigantische hamer een kant wordt opgeslagen waar het niet heen kan. Ik zak opnieuw in elkaar. Heb geen tijd om na te denken. Probeer op te staan. Mijn vechttechnieken te herinneren die ik ooit heb geleerd. Ik weer een stoot af die recht op mijn gezicht is gericht. De bovenkant van mijn hand vliegt in brand. Zijn handen zijn sloophamers. Ik probeer een stoot te plaatsen. Ik schramp zijn gezicht. Hij grijpt mijn vuist. Niet snel genoeg teruggetrokken en draait. Ik draai mee en weet me los te rukken. Mijn hand lijkt niet meer aan mijn pols te zitten. Er volgt nog een stoot die me half raakt. Simuleer dat hij je vol raakt. Grijp naar je ogen. 1 keer lukt hem dat, als puber. Ik zat op mijn vechtsport, kwam in de finale van mijn klasse, kreeg iemand tegenover me die veel groter en sterker was. Ik veinsde een vinger mijn rechteroog. Mijn tegenstander kreeg strafpunten. Ik werd erdoor kampioen, maar verguisd door mensen die hadden gezien dat ik acteerde. Ik heb de beker niet opgehaald. Ben nooit meer naar die sportlessen gegaan. Dacht je daarmee weg te komen? Jij, hier! Ik krijg een reeks stoten in rap tempo. Zie geen andere mogelijkheid dan me om te draaien. Ik klap met een vlakke hand op mijn nieren. Mijn ademhaling stokt. Het vocht dat in mijn ogen schiet belemmert mijn zicht. Een schop tegen mijn onderrug. Mijn armen schieten omhoog. Omdraaien. Ik plaats mijn armen voor mijn gezicht. Maak een haakse beweging zodat ook mijn achterhoofd gedekt is. En blijf omgedraaid staan. Met mijn rug naar hem toe. Hij trekt aan mijn schouder. Pakt me bij mijn haar en rukt eraan. Dacht je dat je ouder zou worden dan je moeder? Dacht je dat soms?
Ja, dit is een sleutelscène omdat het iets doorbreekt in Jonathan. Hè? Deze fysieke ervaring die zorgt ervoor dat hij... Ja, meer open staat, kan ik het zo zeggen?
Ja, je zou kunnen zeggen dat de Noor op Jonathan inbeukt en zijn doodsangst letterlijk uit zijn lichaam ramt. En daarna voelt Jonathan zich niet verslagen door de Noor, maar eerder gelouterd. En weet de relatie met een prille liefde, Bette, op te pakken. En ook de relatie met zijn vader weer te herstellen.
Tegelijkertijd is het een heel verraderlijke scène, omdat inderdaad de band versterkt wordt tussen de Noor en Jonathan. Maar de Noor daar ook gebruik van maakt, want hij wil hem voor zijn karretje spannen. Hij wil hem betrekken in zijn beweging.
Ja, en daar is Jonathan eigenlijk niet van op de hoogte. Jonathan weet de duistere redenen van de Noor nog niet. Die ontdekt hij pas als hij Bette achterna reist naar Italië en een telefoontje krijgt van de Noor. Die zegt, hey, ik ben in Amsterdam, mag ik bij je slapen? Jonathan regelt dat de Noor in zijn huis kan, keert terug uit Italië, komt in een leeg huis waar hij nog wel wat kleren vindt en ook portretten aan de muur. En als hij die portretten onderzoekt, blijken dat portretten te zijn van politici en ondernemers die op een gruwelijke wijze zijn omgekomen. Van de Noor is geen spoor meer te vinden.
Nee, later komen ze elkaar wel weer tegen en nou, je hoeft niet te verklappen wat er verder gebeurt of waar Jonathan voor kiest. Wat heb je willen aanduiden met die strijd tussen dat ideologische en Jonathan?
Ja, voor mij ging het eigenlijk allebei om heling, over gezond worden. Jonathan wilde zijn broertje beter maken. Zijn broertje had een tumor in zijn hoofd en hij had zijn broertje beloofd. Ik ga je beter maken. Die belofte heeft hij niet kunnen houden. Daarna is hij van verdriet, maar ook van woede verangstigd geraakt. En is hij bezig gegaan om zichzelf te helen. Hij wordt eigenlijk geheeld door de Noor, die niet alleen het lichaam van Jonathan wil helen, maar ook de wereld wil helen. En net als de bevriezing die Jonathan heeft in zijn lichaam heeft vastgezet door de dood van zijn broer en van zijn moeder, wil de Noor de wereld bevrijden van de bevriezing waar het in zit, door de verangstiging die politici en ondernemers volgens hem verspreiden, waardoor we eigenlijk niks meer kunnen doen.
Nee, die politici en ondernemers zijn hypocriet en machtslustig.
Ja, inderdaad. En de Noor heeft daar eigenlijk een hele mooie metafoor voor. Hij zegt van, de huidige politici en ondernemers zijn een soort van kanker. En zoals je weet, zegt hij tegen Jonathan, moet je kanker wegsnijden. Om te kunnen overleven, om opnieuw geboren te kunnen worden, moet je durven dit soort beslissingen te nemen. En moeten we de kanker uit onze samenleving wegsnijden om opnieuw een kans te hebben om als samenleving te kunnen overleven.
Ja, en Jonathan zegt dan van ja, maar net als met kanker, dat keert toch vaak vroeg of laat weer terug. Of je hebt het nooit helemaal weggehaald. Zo zal dit ook niet werken. En tegelijkertijd kan hij er niet helemaal van loskomen.
Nee, hij kan er niet van loskomen, omdat hij ook voelt hoe de Noor hem wel geheeld heeft. En iets waartegen hij zelf 7 jaar gevochten heeft om dat te helen, om dat thuis te brengen, die woede, werd door 1 gevecht op een berg in de Mojave-woestijn door de Noor wel compleet weggevaagd. Dus hij kan ook de kracht doorzien van de Noor. En misschien verlangt hij er ook wel naar, om iemand in zijn leven te hebben die verantwoordelijkheid durft te nemen. Jonathan durft dat zelf niet meer. Misschien te voorzichtig, dat in een wereld die ons zo dicht genaderd is, waarin het nog nauwelijks mogelijk is om jezelf uit te spreken, om te zeggen of je voor iets voor of tegen bent, zonder dat je vervalt in overmoed of arrogantie. Misschien is hij wel gefascineerd door de Noor die daar geen enkele angst voor heeft om die verantwoordelijkheid wel te nemen. En daarin heel actie- en daadgericht te zijn.
Is dat een wereldbeeld dat jij deelt?
Ik denk dat het lastig is om in deze wereld waarin er heel veel gebeurt en waarin we zien dat de manier waarop we de wereld georganiseerd hebben, dat hier en daar ook best lastig is om dat vol te blijven houden, willen we overleven. Dat het lastig is om daar stelling in te nemen. En we komen uit een periode waarin we heel cynisch waren. En dat cynisme was een soort van schild. Maar de wereld is ons nu zo dicht genaderd. Onze voeding, onze lucht, ons water is allemaal vervuild. Schofterigheid is tot onze voordeur gekropen. Dat we wel gedwongen worden om stellingnamen te nemen. Maar het lijkt alsof we niet in beweging kunnen komen. Alsof we na het cynisme in een soort van shock zijn beland. Zoals Jonathan na het cynisme van het overlijden van zijn broer, waarin hij het lijk van zijn broer eigenlijk het liefst in de dichtstbijzijnde rivier wilde gooien, daarna in een shock is geraakt, lijkt de wereld eenzelfde proces mee te maken, waarin het eerst van cynisme in bevriezing is geraakt. En misschien is er wel zo iemand nodig als de Noor om, net als het lichaam van Jonathan, te bevrijden van die shock. De wereld te bevrijden van de shock waar het in zit.
En maar de Noor gebruikt daar geweld voor en vermoordt mensen.
Ja, en dat is een wereldbeeld dat ik niet deel, wat wel bij de Noor past. Maar je zou kunnen zeggen, het gevecht dat de Noor met Jonathan heeft, waarin hij Jonathan bevrijdt van zijn doodsangst, is dat geweld geweest of was dat liefde? En de Noor is van mening dat het wegsnijden van het kanker uit de samenleving, van politici en ondernemers die alleen maar uitzien op eigen gewin, ons voorliegen, ons voortdurend in de gaten houden, op alle mogelijke manieren, waar we nu overigens ook steeds meer helderheid in krijgen hoe dat gebeurt. Voor hem is dat een daad van liefde.
Nou, zei je eerder, ik had altijd al het gevoel dat ik een verhaal wilde vertellen. En is dit het verhaal dat jij wilde vertellen?
Ja, ik wilde een verhaal vertellen over loutering, over het verlangen om jezelf te zuiveren. En misschien was dat ook wel mijn eigen verhaal. Net als Jonathan ben ik geplaagd met het overlijden van een aantal dierbare mensen. En heb ik lange tijd mezelf teruggetrokken. Ben ik cynisch geworden over alles en iedereen om me heen. En ook over mezelf. En ik denk dat de roman, naast het feit dat ik door het schrijven een verhaal geschreven heb, heeft het verhaal ook in mij iets anders beschreven. En me nieuwe dingen laten ontdekken. En dat vond ik wel een heel mooi proces aan schrijven. Ik had niet verwacht dat het schrijven mij ook zou veranderen.
Kun je iets concreets noemen wat er veranderd is?
Bijvoorbeeld cynisme. Toen ik begon was het nog redelijk cynisch. En ik merkte dat dat cynisme een heel leuk en grappig schild was. Waar ik gewoon van af wilde, waar ik gewoon klaar mee was. Klaar om voortdurend dat schild en dat masker te hebben. En daarmee me eigenlijk te verschuilen. Dus dat was iets wat ik tijdens het schrijven van me af heb kunnen werpen. In ieder geval voor een groot gedeelte. Een stuk cynisme.
Alles hiervoor van André Plateel, uitgegeven bij de Arbeiderspers. Een bijdrage van Tjitske Mussen.